Goedemorgen, broeders en zusters. Vandaag zijn we bijeen voor een wat apart onderwerp. Een onderwerp dat in het algemeen niet als onderwerp beschouwd wordt. En gevolg daarvan is dat dikwijls allerlei zaken met betrekking tot dit onderwerp een eigen leven gaan leiden. Het onderwerp is officieel getallen in de Bijbel. Men noemt dat ook eventueel Bijbelse numerologie, dus om het plechtig te houden. Maar in een algemene samenvatting van de Bijbelse systematiek of systematische theologie komt dit onderwerp gewoonlijk niet voor. Men brandt er liever zijn vingers niet aan. Zo is dat meestal. En men kan er zich ook inderdaad uitgebreid in verliezen. Zal u duidelijk zijn dat in de Bijbel nogal wat getallen voorkomen, van hele kleine tot, beginnen met één, hè, ja. Soms een halve zelfs. Oplopen tot heel grote getallen, getallen waar we dan dikwijls ook vraagtekens bij zetten, omdat ze zo groot zijn. Maar ze komen in de Bijbel voor. Een van de problemen die we mee hebben is eigenlijk, denk ik in de eerste plaats, dat wij bij getallen denken aan wiskunde, aan rekenen, aan exacte wetenschap en al dat soort dingen meer. En daar moet ik meteen van zeggen dat het niet altijd zo exact is als wij denken. Je kunt ook op andere wijze met getallen omgaan dan alleen als rekenkundige eenheden. En dat doet de Bijbel in de praktijk ook. En ik hoop u dat vandaag ook wel uitgebreid te laten zien. Er zijn eigenlijk vier aspecten, vier manieren waarop getallen gebruikt worden in de Bijbel. De vraag is hoe legitiem ze allemaal zijn, maar ik begin toch maar even systematisch. De eerste methode is wat men noemt conventioneel. Ik weet niet of u het achterin kunt lezen, maar dat wil zeggen dat is het normale gebruik van getallen als aanduiding van aantallen gewoon. Hè? De rekenkundige manier. U weet wel, 12 stammen van Israël en 3 zonen van Noach. Of Zebedeus, of Terach, of wat het maar wezen mag. Dus een normale, letterlijke toepassing van getallen. En alle andere toepassingen, die zijn niet zo letterlijk merkwaardig genoeg. De tweede die ik in dit verband noem, is het retorische gebruik van getallen. En men kan het eventueel ook noemen het poëtische gebruik van getallen, net zo je wil. Retorisch of poëtisch, dat wil zeggen getallen worden wel gebruikt, maar het gaat niet om de exacte rekenkundige betekenis van die getallen. Het heeft een functie in de uiteenzetting. Ik geef u daar straks wel voorbeelden van, maar schrijf het eerst maar even zo op. Daarna, pas punt 3, hebben wij van doen met de symbolische toepassing van getallen. Daar gaat het maar zelden, hoogst zelden, om de directe letterlijke betekenis. Maar ik moet er meteen aan toevoegen dat de ene toepassing de andere niet uitsluit. Als je rekenkundige toepassing hebt van getallen, er worden aantallen genoemd, kan het best zijn dat het tegelijkertijd een symbolische betekenis heeft. Men zou tussen die twee toepassingen niet moeten kiezen, feitelijk. Maar zoals gezegd, wij hebben het daar nog over. En de vierde is de meest omstreden toepassing van getallen. Dat is de mystieke toepassing. Die laatste heeft rechtstreeks van doen met allerlei tradities waar we het wel uitgebreider over zullen hebben. Die niet zich bezighouden met de getallen zoals wij ze in de Bijbel tegenkomen. Maar het heeft meer van doen met getallen die achter de letters en achter de woorden van de Bijbel zouden steken. Ik zei zouden, want dat staat ter discussie allemaal, maar daar hebben we het uiteindelijk ook over. Maar het is een toepassing waar we in de praktijk bij het lezen van de Bijbel eigenlijk helemaal niet tegenaan lopen. Op een enkele hoge uitzondering na, maar daar hebben we het dan later wel weer over. In elk geval, we vinden in de eerste plaats gewoon getallen in de Bijbel op de normale wijze. Ze worden soms wat raar opgeschreven. Het heeft tot gevolg dat we soms ook niet duidelijk weten wat voor aantal er genoemd wordt. U weet, het probleem in de taal is dat in verschillende talen de getallen die we tegenkomen verschillend uitspreken. We zeggen 89, maar we schrijven de 8 eerst en daarna pas de 9. En de Engelsen die doen het netter, doen het 89, die zet de eerste 8 en dan de 9, zo spreken ze het ook uit. En als je zulke termen in de Bijbel tegenkomt, in het Hebreeuws of zo, is maar de vraag welk van de twee getallen voorop had moeten staan. En daardoor krijg je soms wat verwarring in aantallen. Ik ga daar niet uitgebreid op in, want ik vind het niet zo zinvol. Waar we dan namelijk mee te maken hebben, is met de grote aantallen zoals we die in de Bijbel tegenkomen, zoals bijvoorbeeld bij de uittocht van Egypte en bij de telling van het volk in Numeri en zo verder. Ik zeg er in het algemeen maar wat over zonder daarvoor een complete opsomming te geven. Maar we hebben in de eerste plaats grote aantallen in Numeri 1 en Numeri 26. Daar heeft het van doen met de uittocht uit Egypte. Ja, ik noem ze alleen hoor, ik ga ze echt niet opzoeken. Maar het zijn enorme getallen die daar genoemd worden. Een volk dat bestaat uit miljoenen in de praktijk, als je het netjes optelt. En daar zijn in het algemeen twijfels over of dat wel klopt, of het überhaupt wel kan. Maar ik noem er eerst nog een paar, nummer 1, nummer 26. Daarna krijg je de telling van het volk onder David. In 2 Samuel 24, vers 9. 1,3 miljoen. En in 1 Kronieken 21, vers 5 ook de telling van David. Dat is 1,57 miljoen. Dus wat groter. Het zijn aantallen waar men moeite mee heeft om het zich voor te stellen. Of dat wel kan, of dat volk wel in het land kan wonen enzovoorts. Hè? Dan hebben wij in 1 Kronieken 15 dat 7000 schapen geofferd worden. Dat is ook wel wat veel. 7000 schapen. Hoeveel mensen moet je aan het werk zetten om dat allemaal te regelen? 7000 schapen. Dan heb je nog in, dat was 1, wat zei ik? 1 Kronieken 15 vers 11. Dan heb je nog in 1 Samuel 13 vers 5 dat er sprake is van 30.000 rijtuigen. En dat in het heuvellandschap, dat is toch tamelijk veel, kun je wel zeggen. Hoezo files? Dan vind je in 1 Samuel 6 vers 19 dat 50.000 mensen sterven bij een oordeel over Bet-Shemes. In Samuel 6 vers 19 en 50.000 inwoners van dat stadje, dat lijkt toch wel wat erg veel. Nou goed, dat waren ze ongeveer. Het idee daarbij is, bij die getallen, is dat op een of andere wijze het een en ander niet aanklopt aan de telling als zodanig. Ik weet niet of dat zo is. Men kan verdedigen dat die getallen toch kloppen. Dat is allemaal mogelijk. Als je intelligent genoeg bent, moet je kunnen uitvinden. En zeggen, nee, het moet kunnen. Want bijvoorbeeld, en dan maak je een rekensom en dan bewijs je daarmee dat het toch allemaal waar is. Van mijn part dan. Ik ben er niet altijd even zeker van. Maar een van de belangrijkste discussies daarom in dat onderwerp is gelegen in de betekenis van het woord dat men vertaalt met duizend. Ik geef dat gewoon even door als inleiding. Ik moet nog eenmaal eerst ingaan op letterlijke getallen in de Bijbel. Het enige probleem wat we hebben is dit. De grote aantallen in de Bijbel, en dat zijn aantallen van in de duizenden. En de vraag in verband met die kwestie is altijd of het woord dat vertaald wordt met duizend wel duizend betekent. En aan te tonen is dat woord elef. Alef eigenlijk. En eigenlijk betekent het dus één, als het helemaal over gaat. Alef is één en elef is een 1 met 3 nullen erachter. Maar hetzelfde woord elef wordt bij gelegenheid in onze Bijbels ook vertaald met tent. Komt voor. En het heeft in het algemeen dan blijkbaar de betekenis van een groep, een familie, een nou ja, een onderverdeling van de stammen van Israël. Je kunt Israël indelen in 12, mijn paar 13 stammen. En daarna onderverdelen in zoveel, kun je zeggen, bestaat uit zoveel duizend man. Maar je komt aan die enorme aantallen. Maar het zou ook kunnen zijn dat het betekent, zijn zoveel tenten. Of het zijn zoveel kleinere eenheden. En als het over een leger gaat, zegt men, maar zo'n bestaat wel 1000, maar het kan ook een eenheid zijn. Bijvoorbeeld een peloton. En hoeveel man vormen een peloton? Dat varieert. Dat kan van alles zijn. Maar daarna weet je dus niet meer het echte aantal. Zie? Wel de cijfers die voor die 1000 staan, maar die 3 nullen erachter, dat is nog maar zeer de vraag of dat wel klopt. Men is het daar niet altijd over eens, want het is niet altijd duidelijk hoe dat getal opgenomen moet worden. Maar er is dus enige onzekerheid over het gebruik van zulke grote aantallen in de Bijbel. En nu we het daar toch over hebben, want ik laat het ogenblikkelijk weer los, ik ga dat niet corrigeren. Anderen hebben dat gedaan, die hebben die tellingen gecorrigeerd op basis van dat woord elef enzovoort. Maar goed, ik zal het er niet over hebben. Hoe was het ook weer? 10.000 Edomieten vanaf die rots. Ik ben op die rots geweest in Edom. En of je daar dan met z'n tienduizenden op kunt staan, dat vraag ik me nog af. Laat staan of je er met 10.000 kunt wonen. Want zo groot was hij niet. Nou goed, dus dat zijn twijfelachtige dingen. En aan de andere kant moeten we ook begrijpen dat we in de Bijbel getallen tegenkomen, weliswaar in hun letterlijke betekenis, maar ze zijn afgerond. Dat wil zeggen, niet tot de eenheden nauwkeurig, maar tot op tientallen nauwkeurig of tot honderden nauwkeurig. Van mij maar tot op duizenden nauwkeurig, komt allemaal voor. En die nulletjes daarachter, ja, die zeggen niet zoveel, toch? En daarna zeg ik er maar meteen bij dat als je een telling hebt van van de eerste stammen van Israël, daarna de families binnen die stammen en hoeveel dat dan zijn, dan lijkt het mij toch tamelijk zinloos om achter al die getallen nog een andere dan de letterlijke betekenis te zoeken. Zit je daarmee? Hoezo typologische betekenis? Welke kant moet je op? Er zijn er ook die zeggen, nee, die grote aantallen in de Bijbel, die zijn wel zo bedoeld, maar die zijn zo groot omdat ze op een of andere wijze een typologische betekenis hebben, een symbolische betekenis. Dan zeg ik altijd, oké, geef me die dan aan. Wat is dan die symbolische betekenis? En die komt nooit. Dus die moet je dan ook maar rustig vergeten, want dan heb je het probleem nog niet opgelost. Maar goed, over dit soort zaken maken wij ons gewoonlijk niet druk. Wat we tegenkomen in dit verband is inderdaad iets simpele dingen als je vindt de zonen van Izii en de ene keer heeft hij 8 zonen en de andere keer zijn het er maar 7. Heb je wel eens gemerkt? Ja. Was David nou een van de 7 broers of een van de 8 broers? Je komt het allebei tegen in de Bijbel. Ik lig daar niet wakker van, vanwege eventuele symboliek erachter ook niet. Maar het kan toch zijn dat er één overleden is al of iets dergelijks. Of één die thuis was toen ze met z'n 7 waren en Samuel langskwam met zijn oliekruikje enzovoort. Dat kan toch allemaal. Dat weet ik niet, zulke dingen. Maar zulke, laten we zeggen, tegenstrijdigheden komen we in de Bijbel tegen. Maar of het echt tegenstrijdig is, dat geloof ik niet. Wij begrijpen het soms niet goed. En soms vind je op 2 verschillende plaatsen een telling en die telling is verschillend. En hoe komt dat? Ja, dat komt omdat er anders geteld is. Het hangt er maar vanaf wie ze meegeteld hebben. Hoeveel man gingen er in de dagen van Jozef van zijn familie naar Egypte? Waren het er 70 of 74? 76, 74 of 70? Nee, die getallen kom je dan tegen, maar het is maar de vraag wie er meegerekend werd. Nou goed, dat soort dingen ga ik dus nou helemaal niet op in, want die vind ik eigenlijk niet belangrijk. Belangrijker is het thema waaromtrent gewoonlijk wel de problemen ontstaan. En dat betreft de andere 3 toepassingen van getallen in de Bijbel. eerste die ik daarna heb opgeschreven is de retorische of poëtische toepassing van getallen. Dat wil zeggen dat de cijfers genoemd worden, maar dat het niet om rekenkundige eenheden gaat. Het gaat niet werkelijk om aantallen. En die schriftplaatsen wil ik wel graag met u doornemen, om de eenvoudige reden dat ze erg illustratief zijn voor ons, voor het gebruik van getallen. Betekent meteen dat je er inderdaad heel voorzichtig mee moet zijn. En vooral het grote aantal van dit schriftplaatsen is daarvoor bepalend. Dat is niet een enkele keer, maar het is talloze malen dat we zulke gebruik in de Bijbel tegenkomen, krijgen we ook al die vragen over. Er staat er, de Heer zal tot in het derde, ja, tot in het vierde geslacht. En dan is de vraag, is het nou het derde of is het nou het vierde? Of geef een deel aan zeven, ja, aan acht. Prediker 1. Waar moet je het nou aan geven? Dan zeg ik, nou, of het nou zeven of acht is, maakt me niet zoveel uit. Je wil dan weten zeven wat. En acht wat? Wat is er geteld? Enzovoorts. En daarna zitten we dus helemaal in de problemen. En het is zo, omdat we daar inderdaad van doen hebben met wat ik dan maar noem het retorisch, eventueel poëtisch gebruik van de getallen in de Bijbel. En we vinden daar een heleboel voorbeelden van. En ik begin maar gewoon ergens. Namelijk in Richteren 5... vers 30. Richteren 5. Ik weet niet of ik ze allemaal ga noemen, maar Richteren 5 vers 30. Waar staat? Zouden zij dan de buit niet vinden en delen? Eén liefje of twee liefjes voor iedere man? Lijkt me een leuke openingstekst. Eén liefje of twee liefjes voor iedere man. Wat het ook wezen mogen en waar het ook om gaat. Nou, hier, dat ga ik allemaal niet uitleggen. Het gaat mij om het gebruik van de getallen. En wat er staat is één of twee. En daarbij gaat het niet letterlijk om één of letterlijk om twee, maar het gaat om een weinig. Kan niet schelen hoeveel. Allemaal één, allemaal twee, maar dan heb je het wel gehad. Het maakt niet uit. Men had ook iets anders kunnen opschrijven dan de getallen één of twee. Er had ook gewoon kunnen staan een paar. Maar in dat geval schrijft men soms ook twee of drie. Maar dit is nog makkelijk, maar later krijgen we veel grotere getallen, maar het verschijnsel blijft nog steeds hetzelfde. Het gaat niet eens om een opsomming, het gaat in zo'n constructie om de intensivering van de uiteenzetting. Dat heb je soms. Net zo goed als dat er in gewone taalgebruik, zonder getallen, sprake is van allerlei stijlfiguren waarbij woorden aan elkaar geplakt worden enzovoorts en elkaar alleen maar versterken, anders niks doen. U weet wel, vreugde en blijdschap. Vooral in evangelische kring kom je veel van dit soort termen tegen. Vreugde en blijdschap, daar is geen verschil tussen hetzelfde, maar men gebruikt beide termen achter elkaar. Wij willen u prijzen en loven en danken en aanbidden. Er moeten nog een paar van die woorden voor zijn. Ze zijn allemaal erg populair en ze komen zelden alleen voor. En waarom zet men die woorden achter elkaar? Als de betekenis toch gelijk is, gewoon om wat nadruk te leggen op het begrip. Heeft de functie van intensivering. En zo kun je getallen ook gebruiken. De Bijbel doet dat ook uitgebreid. En we zouden oog hebben voor die stijlfiguren, want dat blijven het. Ten slotte, 1 en 2 mogen dan getallen zijn, het zijn ook gewoon woorden. En 1 en 2, als ze zo achter elkaar staan, is eigenlijk zelfs een soort van synoniem. Het zijn woorden die niet helemaal dezelfde betekenis hebben, maar elkaar wel grotendeels overlappen. En samen hebben ze de betekenis van een beetje. Allemaal 1 of 2. Ulevelen bracht zij mee. Ieder kreeg er minstens twee, dus toen werden het al twee of drie. Maar goed, ik ga gewoon maar even zo verder. met nog wat schriftplaatsen. Deuteronomium 32, vers 30. En waar ik nou mee bezig ben, is met opsommen van schriftplaatsen waar die uitdrukking 1 of 2 voorkomt. Deuteronomium 32, vers 30. Hoe zou één enige duizenden jagen en twee 10.000 doen vluchten? En u begrijpt, dit is retoriek. En als het een gedicht was, dan noemden we het poëzie. Maar het gaat niet om één of twee, het gaat ook niet om enige duizenden of 10.000. Hoe zouden, eigenlijk moet ik lezen, hoe zouden 1.000 jagen en hoe zouden 2.000 doen vluchten, ten ware dat hun lieden rotsteen hen verkocht en de Heere hen overgeleverd had. Met andere woorden, 1 kan niet 1.000 opjagen of 2.000, 10.000, dat aantal is te klein tegen die grote overmacht. 2 kunnen niet tegen 10.000 op, 1 kan niet tegen 1.000 op. Het is onmogelijk. En u ziet, welke getallen er precies staan, doet weinig ter zake. Waar het maar om gaat, is dat een onmogelijkheid ons voorgehouden wordt in een parallelisme. 1 tegen 1.000, dan wel 2 tegen 10.000. Maar het kan eigenlijk niet. En als het toch gebeurt, is het omdat de Heer zich mee bemoeit. En dan kan het dus weer wel. Nou goed, zoiets hebben wij ook in 2 Koningen 6 vers 10. Daarom zond de koning van Israël heen aan die plaats waarvan hem de man Gods gezegd had en hem gewaarschuwd had en wachtte zich al daar, niet eenmaal, nog tweemaal. Nogmaals, waar het echt om gaat, ga ik niet uitleggen, heb ik vandaag toch geen tijd voor. Maar niet eenmaal en ook niet tweemaal. Zodat de vraag is, hoeveel maal dan wel? En dat doet er ook niet toe. Zie? En het is dus gewoon retorisch gebruik van de term. Ik ga snel door. Jeremia 3, vers 14... Jeremia 3, vers 14. Bekeert u gij afkerige kinderen, spreekt de Heere, want ik heb u getrouwd en ik zal u aannemen, 1 uit een stad en 2 uit een geslacht en zal u brengen te Sion. En dan begrijpt u misschien toch waarom ik dit soort schriftplaatsen echt aanhaal allemaal, want dit soort teksten worden misbruikt, hè. Er zijn mensen die zeggen, nou ja, in ons dorp is er al 1 die bekeerd is, 1 gelovige. Of er zijn er al 2 uit mijn familie, dus ik kom niet meer in aanmerking. U weet wel, nee zeker, binnen het kader van een leer van uitverkiezing. Zeg maar, nou, het zijn er maar heel weinig die uitverkoren zijn van Gods wegen. Namelijk 1 uit de stad en 2 uit 1 geslacht. En in mijn familie zijn er al 2. Dus voor mij is de weg afgesloten. Ik heb dat echt wel eens gehoord. Van mensen die dat gewoon zeggen. En die lezen zo'n uitdrukking absoluut verkeerd. Want het gaat er niet om letterlijke aantallen uiteraard. Zie? Ik heb namelijk wel een oplossing voor dit probleem. 1 uit een stad, dan richt je toch in je eentje een nieuwe stad op. Hè? Als die zaligheid ermee gemoeid is, dan doe je dat toch. Dat is niet zo moeilijk. Misschien dat er daarom zoveel orthodoxen in de tijd geëmigreerd zijn. Om een stad te stichten als eerste, weet je veel. Nee, wat hier gezegd wordt is weinigen. 1 of 2, weinigen. Dat is de bekende leer van het gelovig overblijfsel, zoals de Bijbel dat uiteenzet. Dat in de praktijk inderdaad maar weinig mensen tot geloof komen. Maar de verantwoordelijkheid ligt bij die mensen zelf uiteraard. En men zou dit dus niet al te letterlijk nemen. Dan noem ik nog, ik weet ook niet waarom ik het door elkaar heb staan, maar ik noem Psalm 62... Psalm 62, vers 12. Waar staat: God heeft één ding gesproken. Ik heb dit tweemaal gehoord. Daar zat er te veel echo in. Dat heb je als die stem van zo ver komt, hè? Uit het heelal. God heeft eenmaal gesproken, ik heb dit tweemaal gehoord dat de sterkte Godes is. Het is een pracht van een stijlfiguur, weer in de vorm van zo'n parallelisme eigenlijk. God heeft één ding gesproken, inderdaad, maar God heeft het meerdere keren gezegd, maar hij zegt altijd hetzelfde. Hij heeft één ding gesproken, ik heb dit tweemaal gehoord. En bij de mond van twee of drie getuigen zal alle woord bestaan. God spreekt ook maar één ding. Hoewel, als je vraagt, wat is dat dan? Nou ja, dan is hier het antwoord dat de sterkte Godes is. De sterkte kracht is van God. Je kunt ook anders zeggen, wat God heeft één ding gesproken. Namelijk, hij heeft beloofd dat hij een nieuwe schepping zou maken. Of dat hij de Messias zou sturen. Hetgeen toch eigenlijk helemaal hetzelfde is. Het gaat altijd maar om één ding. Hij maakt uit een oude schepping een nieuwe schepping. En dat is bij herhaling, en een herhaling is twee keer. Dat is bij herhaling geformuleerd geworden en heel de Bijbelse geschiedenis door. Of zoals het Nieuwe Testament staat, God heeft van den beginnen gesproken. Of nog korter, in de beginnen was het woord. Dat is ook zo'n term die men slecht begrijpt. Maar dat betekent precies hetzelfde. God heeft van de beginnen gesproken en ik heb het gehoord. Meerdere keren. Hier uitgedrukt als tweemaal. En die opklimmende reeks 1, 2, ja, dat is inderdaad retoriek. Zo doe je dat, hè? Schiet me ineens een prachtige te binnen. Die heeft hier niks mee te maken. Maar ik ken een liedje, dat was van het Cocktail Trio, geloof ik. Dat zou Ad van der Gijn geweest zijn. Dat ging over voetbal. Over een voetbalwedstrijd en hij rijmde niet één, maar twee maal drie. Niet één, maar twee maal drie. En dan moet het rijmen op vier natuurlijk, want je weet dat dat gaat komen. 1, 2, 3, 4. En hij rijmde niet één, maar twee maal drie kwartier. Ik vind het nog steeds een juweeltje van... is dat poëzie? Eigenlijk wel, ik vind het prachtig. Het is een opklimmende reeks, maar in plaats van vier komt er een woord dat erop rijmt. Kwartier. Ik vind het schitterend. Moesten ze een standbeeld voor oprichten voor zoiets. Maar goed, nee, ben ik serieus, ik vind het prachtig. Maar goed, God heeft één keer gesproken, ik heb dit tweemaal gehoord dat de sterkte Godes is. Daarna noem ik nog Job. Weer een eentje terug. Job 33 vers 14. Maar God spreekt eens of tweemaal. Maar hoe vaak spreekt God dan? Hij heeft altijd gesproken, heel de geschiedenis door. In elk geval heel de Oud-Testamentische geschiedenis door. En officieel in laatste instantie in de Zoon. Maar er staat, God spreekt eens of tweemaal. Eén keer of twee keer. Hoe vaak spreekt u nu? De gedachte is, God spreekt sowieso altijd. Staat ook achter, doch men let niet erop, men geeft er geen aandacht aan. Maar de gedachte is ook, God herhaalt zich, hij spreekt één ding. Nou weet ik weer waarom ik deze volgorde heb. Eerst die uit de psalm, één keer gesproken, twee keer gehoord. En nu, God spreekt één keer of twee keer, maar de tweede keer zegt hij toch hetzelfde. En de derde keer ook, en de vierde keer ook, en de vijfde keer ook. Het verandert namelijk niet. Zie, dat is het idee. En dus betekent tegelijkertijd, het woord Gods is eenvoudig. Het mogen dan veel woorden zijn, het is niettemin ook in enkele woorden samen te vatten. En als je de hele Bijbelse boodschap, het woord God samenvat in... het evangelie, als je dat evangelie noemt, dan kun je daarna het evangelie weer samenvatten. En dat is wat Paulus zo mooi doet in 1 Korinthe 15. Daar zegt hij, het evangelie is dat Jezus Christus gestorven is, na de schriften en opgewekt ten derde dagen, na de schriften. Dat is het hele evangelie. Dat is de kern ervan. Dat is ook de kern van heel de Bijbelse boodschap. Zie? Hoe het oude beëindigd wordt en het nieuwe voor in de plaats komt. En hoe vaak God dat zegt, doet er niet toe. Het is toch altijd hetzelfde. En dus God spreekt eens of tweemaal, maar niettemin, hoewel hij zich herhaalt, geeft men er geen aandacht aan. Nou, en dan naar Job 40, vers 5. Maar nou ben ik abuis. Die kan ik dus zo gauw niet vinden. Ja, dat, het is 39 vers 38. Job 39, het laatste vers. En dat ik abuis ben, komt omdat in de Engelse Bijbels die hoofdstukindeling en versindeling anders is. Het overkomt me wel vaker, dan heb ik dat niet snel genoeg door. Maar goed, maar er staat in 39 vers 38, eenmaal heb ik gesproken, maar zal niet antwoorden. Of tweemaal, maar zal niet voortvaren. Het is gewoon twee keer hetzelfde, of het nou één of twee is. En dat betekent gewoon, je kunt daarna zeggen drie, en dan vier keer gesproken, vijf keer gesproken, maar er komt, het heeft geen consequenties. Er komt geen reactie op hoe vaak ook gesproken wordt. Dat is het idee. Begin bij één keer, geen reactie. Twee keer, nog geen reactie. Drie, geen reactie. Dat blijft gewoon zo. Zie. Daarna nog twee van die schriftplaatsen. Dat is namelijk Ezra 10, vers 13. Ezra 10, vers 13. Maar des volks is veel en het is een tijd van plasregen dat men hier buiten niet staan kan. En het is geen werk van een dag, nog van twee, geen werk van één dag, nog van twee, want velen onzer hebben overtreden in deze zaak. Niet één, niet twee. En zo verder. Dat wil zeggen, niet weinig is hier gewoon de betekenis. Maar weer is het die opklimmende reeks. En dus het retorisch gebruik van deze getallen achter elkaar, 1 en 2. En om het verhaal compleet te maken, heb ik nog Nehemia 13. Vers 20. Toen vernachten de kramers en de verkopers van alle koopwaren buiten voor Jeruzalem. Eén keer of twee keer? Een paar keer. Maar hoeveel precies doet er hier niet toe? Nou, voor zover ik weet waren het alle schriftplaatsen waar één of twee achter elkaar genoemd wordt. Maar daarna krijgen we net zo'n reeks in verband met twee of drie. En juist die van twee of drie heeft de betekenis van er is wel wat, maar het is niet veel. Twee of drie kent u ook als de twee of drie getuigen en of twee of drie in zijn naam vergaderd zijn enzovoort. Het heeft altijd de betekenis van weinig. Het is wel wat, het is niet te verwaarlozen. Maar goed, hè? Ik vind het altijd leuk, zo'n uitspraak waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, ben ik in het midden. Want als je het echt letterlijk neemt, dan zijn we hier met te veel aanwezig om de Heer in ons midden te kunnen hebben. Toch? Zie? Dan zie je meteen dat je getallen lang niet altijd letterlijk kunt nemen, dat ze gebruikt worden in een andere dan de rekenkundige betekenis, zal ik maar zeggen. Nou goed, gaan we eerst naar Deuteronomium 17, vers 6. Deuteronomium 17, vers 6. Waar die uitdrukking staat op de mond van twee getuigen of drie getuigen, zal hij gedood worden. En daarna op de mond van één getuige, zal hij niet gedood worden. Het gaat om beschuldiging die tegen iemand ingebracht zal worden. Er moeten er zijn die getuigen. en zelfs een eensluidend getuigenis geven vanzelfsprekend? Twee of drie, één is te weinig. Minstens twee, liever drie, maar in het algemeen had het vier, vijf of zes kunnen zijn, maar de strekking is van één is niet voldoende. Logischerwijze. Want er kan misbruik van gemaakt worden dan. Daarna noem ik twee koningen. 9, vers 32. Hij hief zijn aangezicht op naar het venster en zei, wie is met mij? 2 Koningen 9, vers 32. Wie is met mij? Toen zagen op hem 2,3 kamerlingen. Dat hadden er ook wel 4 kunnen zijn, maar er waren daar een paar mensen. En ze gooiden haar het raam uit. Isabel. 3 hoog het raam uit in het Nederlands. In het Engels, 3 high out of the window. Hoe kwamen we daar ook weer bij? Nou goed. 2 of 3. Een paar. Een gelovig overblijfsel. Hier ook, want het ging om een oordeel over de vrouw Isabel. Toch? En ze wordt geoordeeld, geëxecuteerd door wat je dan noemt een gelovige overblijfsel. 2 of 3, maar hoeveel terecht waren, weten we niet. Dan heb ik Jesaja 17, vers 6. Jesaja 17. Vers 6. Vanaf vers 4 lees ik hem. Het zal geschieden te dien dagen dat de heerlijkheid van Jacob verdund zal worden. En dat de vettigheid van zijn vlees mager worden zal. Want hij zal zijn gelijk wanneer een maaier het staande koren verzamelt en zijn aren afmaait. Ja, hij zal zijn gelijk wanneer iemand aren leest in het dal Refaim. En het zal duidelijk zijn dat dit allemaal beeldspraak is met betrekking tot een oordeel over Israël. Maar al die uitdrukkingen zijn beeldspraak. Kun je heerlijkheid verdunnen? Kun je vettigheid vermageren? Nou goed. Vers 6. Doch een nalezing, een naoogst, een nalezing zal daarin overblijven, gelijk in de afschudding eens olijfbooms. 2 of 3, maar er staat gewoon 2, 3. 2 of 3 beziën, vruchten, bes, ons woord bes, bessen. 2 of 3 beziën in de top der opperste twijg en 4 of 5 aan zijn vruchtbare takken. 2 of 3 en 4 of 5 aan zijn vruchtbare takken. Nogmaals, gaat dus niet om de letterlijke betekenis van het getal. Het gaat om het idee dat er maar weinig overblijft. En die 2 of 3, dan wel 4 of 5, zijn uitdrukking van een gelovig overblijfsel uit Israël. Olijfboom is immers onder andere een beeld van Israël. En bij 2 of 3 zeggen we in het algemeen, dat is weinig en er staat voor een gelovig overblijfsel. Maar het zal duidelijk zijn dat 4 of 5 hier geen andere betekenis heeft dan 2 of 3. Het is volstrekt hetzelfde. En waarom staat er 4 of 5? Nou, gewoon vanwege de opklimmende reeks. 2 of 3 in de ene zin en dan parallel, komt het parallelisme weer. Hè. 2 of 3 hier, dan wel 4 of 5 daar. 2, 3, 4, 5. Maar het blijft gewoon een minderheid, blijkt uit het verband. Hetgeen mij op het idee brengt om er nog wat over te zeggen. Namelijk, woorden, gewoon woorden, zijn onderhevig aan dezezelfde beginselen. Woorden namelijk mogen dan volgens het woordenboek een bepaalde betekenis hebben. In de praktijk zal blijken dat die betekenis van het woord in hoge mate bepaald dan wel beperkt wordt door de context waarin het woord staat. Ik ga er maar geen voorbeelden van geven, want doe ik bij andere gelegenheden wel weer. Maar een woord krijgt zijn betekenis afhankelijk van hoe het gebruikt wordt. En het hele punt is dat dat met getallen ook zo is. Dat wil zeggen dat soms duidelijk is dat het gaat om het exacte getal, het exacte aantal. In een telling bijvoorbeeld. Of in een afweging van hoeveel mensen er zijn of hoeveel geld iets kost. Dan vind je letterlijke getallen. Het zal duidelijk zijn dat ze zo letterlijk mogelijk genomen moeten worden, want anders overtreedt men de wet. Hele cirkels, halve cirkels en hoe het allemaal maar eten mag. Dat is heel nauwkeurig. Maar in andere omstandigheden staan er getallen en het blijkt uit het verband dat ze helemaal niet letterlijk bedoeld zijn. Alleen maar een algemene betekenis hebben. En soms nauwelijks zijn. En of het 2, 3, 4 of 5 is hier, maakt allemaal echt geen verschil. Het betekent gewoon maar weinig. Op een andere plaats staat ook in Jesaja, geloof ik, over het bos dat gekapt wordt. Een oordeel over Israël. En de bomen die blijven staan. Dus er zijn er maar een paar. Een klein jongske zou ze kunnen opschrijven. Het idee is, je kunt ze op je vingers tellen. En hoeveel het er dan zijn, doet niks ter zake. Goed, dan heb ik nog Hosea 6 vers 2. Dat is een leuke. Hosea 6 vers 2. Ik lees vers 1. Kom en laat ons wederkeren tot de Heere, want hij heeft verscheurd en hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen en hij zal ons verbinden. Hij zal ons na 2 dagen levend maken. Op de 3e dag zal hij ons doen verrijzen. En wij zullen voor zijn aangezicht leven. De meest voor de hand liggende betekenis van het vers is dus dat na korte tijd, maar de tijd wordt niet exact bepaald, 2 of 3, hebben we net ook gelezen, bleek niet letterlijk te zijn. Hebben we verschillende malen al gelezen inmiddels, bleek niet letterlijk te zijn. Dus hier is de eerste gedachte, 2 of 3, nou ja, dat betekent na enige tijd, na korte tijd. En ik mag na kort zeggen, want het gaat over de bekering van Israël in de dagen van de wederkomst van Christus. En de Heer had gezegd, zie, ik kom spoedig. Dus dat is na 2 of 3 dagen of zo, of wat het maar is, toch of niet? Ja, dan zitten jullie me aan te kijken. Maar dit is de eerste betekenis. Weinig concreet, want het is na 2 of 3. En gevolg daarvan is dat men in die termen ook gewoonlijk blijft steken. Want als je het letterlijk neemt, is het dan na 2 of is het na 3? Dat scheelt 50%. En dat scheelt dus zoveel dat je het op geen manier kunt weten. Tenzij dan dat we dit soort uitspraken elders in de Bijbel ook tegenkomen. Of tenzij dan dat blijkt dat die getallen een specifieke betekenis hebben, vooral in verband met deze gebeurtenissen. Maar wat ik u nou voorzichtig probeer te vertellen, is dat het best kan dat achter de getallen een symbolische betekenis zit. Het volgende punt uit het rijtje van 4. Maar of het zo is, dat is nog maar zeer de vraag. Dat zal dan nog moeten blijken. Begrijp je me goed? Ik hoef niet te zeggen wat u ook weet, namelijk dat in 2 Petrus 3 verwezen wordt naar de wederkomst van Christus en daarmee de bekering van Israël. En dat het er wel heel sterk op lijkt, bewijzen kun je het ook niet, maar dat er heel sterk op lijkt dat Petrus verwijst naar deze uitspraak en zegt, ja, het is na 2 dagen, maar ja, een dag is als 1000 jaar. En die andere 1000 jaar was ook een dag, dus het is 2 dagen van 1000 jaar. En daarna zou de Heer komen om zijn oordeel te brengen over de mensheid in het algemeen en om de zijnen te verlossen enzovoort. Dat zo is, weten wij natuurlijk ook uit de verschillende uitspraken over de opstanding van Christus. Die zou immers sowieso plaatsvinden. Na 2 of was het na 3? Allebei wordt genoemd. En voor zover er verschil tussen is, ontstaat het verschil niet door onnauwkeurigheid, maar door een verschillende wijze van tellen. Heb je die? Maar daarmee is de betekenis van die telwoorden al bepaald geworden. Want of er nou staat dat hij na 2 dagen zal opstaan of na 3 dagen, we weten toch exact, nee, sommigen niet. Maar wij weten toch exact hoe het in elkaar steekt. Ik heb er ook niet de minste twijfels over. Hè? De eerste stierf op vrijdag en op zondagochtend stond hij op.
Maar na 2 is toch automatisch 3?
Na 2 ben je op de 3. En je kunt lezen na 3. En dan had het toch, zeggen sommigen dan, na 2 moeten zijn. Want als er staat de heer zal na 3 dagen opstaan, dan zeggen we nou het was na 2 dagen. En op de 3e dag. En dan zeg ik, ja, dat is maar hoe je je uitdrukt. En dat blijkt in de Bijbel soms problematisch te zijn. Maar je moet van goede wil zijn om het te begrijpen. Dat is de kwestie van of men de inclusieve of exclusieve rekenwijze gebruikt. Telt men die zondag nog mee of niet? Tel je hem wel mee, de inclusieve rekenwijze, dan was het na 3 dagen... En tel je hem niet mee, de exclusieve rekenwijze was het na 2 dagen. En voor de wiskundigen die meteen met cijfers achter de komma werken, is het veel moeilijker nog, want dan was het in werkelijkheid nog net iets meer dan 1 dag. Toch zegt de Bijbel na 3 dagen of eventueel op de 3e dag. Hier trouwens moet ik er inderdaad op wijzen dat er staat, hij zal ons na 2 dagen levend maken, maar er staat niet, hij zal ons na 3 dagen doen verrijzen. Dat zou de normale stijlfiguur geweest zijn. Kijk, dat ik het vers noem, is gewoon dat 2 en 3 bij elkaar genoemd worden over dezelfde dingen, in verband met dezelfde dingen, dus voor de opsomming zet ik hem ertussen. Toch wijkt hij af. Het is niet 2 maal hetzelfde. Na 2 dagen, kortom, na 3 dagen. Het is na 2 dagen en op de 3e. En daarmee, als je hem zo leest, als je dat ziet, dan heb je dus toch een nauwkeurige aanduiding. Na de 2e dag, dan ben je dus op de 3e dag. En dan is hij wel nauwkeurig. En dan krijgt dit vers dus toch een andere betekenis dan die andere versen die ik u genoemd heb, waarvan ik zei, nou ja, dat gaat niet om, gaat niet letterlijk om 2 of 3, maar het is bewijzen van spreken. Zie? Nou goed, over dit vers hoeven we verder geen problemen te maken. Kijk, het probleem van met alles wat de Bijbel betreft, is dat we van doen hebben met taal, en taal onderwerpt zich niet aan regels. Ik herinner mij tenminste van school dat wij regels moesten leren. En dat was niet zo erg. Regels leren was nog makkelijk. Maar die ontiegelijk lange rijen van uitzonderingen. Behalve. En zelfs als je het groene boekje neemt van onze Nederlandse taal, spellingswijzer en al dat soort dingen meer. Allemaal regels. Behalve. Enzovoort. Dat maakt het zo moeilijk. Er is geen systeem. Niet werkelijk tenminste. Men moet van goede willen zijn. In de muziek, maar dat schiet mij nou te binnen, sorry. Maar in de muziek is dat net zo. Er zijn geen regels voor hoe je een muziekstuk in elkaar zet of hoe je het moet spelen. Het kan op een heleboel manieren. Het is maar waar je voor kiest. En je kiest soms voor effectiviteit, voor wat je bereiken wilde mee. En dat is bepalend voor welke noot je speelt en hoe lang en in welk tempo achter elkaar en dat soort dingen meer. En zo is het met de taal ook. Zie? Als je zegt goeiemorgen, is het positief. En als je zegt goeiemorgen, dan is het negatief. Je hebt hetzelfde gezegd. En de toonhoogte bepaalt de betekenis van de uitdrukking. Toch? Nou ja, en in sommige talen is dat nog veel erger dan bij ons in het Nederlands. Dat is de toonhoogte van het uiterste belang. Maar goed, we zullen het er niet over hebben, maar het is maar de illustratie van dat dingen hun betekenis hebben in een geheel en dat je niet een algemene regel kunt toepassen op heel de Bijbel of op welk boek of op welke taal dan ook. Maar goed, dit was Hosea 6... Dan kom ik terecht in Amos 4, vers 8. Amos 4, vers 8. En 2-3 steden. Leuk, hè? Dus nu staat er niet of tussen. De vertalers hebben het ook niet tussengevoegd. Langzamerhand hielden ze daarmee op. We hebben alleen een komma overgehouden. En 2,3 steden togen om tot een stad, omdat ze water mochten drinken, maar werden niet verzadigd. Nochtans hebt gij u niet bekeerd tot mij, spreekt de Heer. Het gaat om oordelen Gods over Israël. En de gedachte is dat men in de ene plaats wel te drinken had en in de andere plaats niet. En in de plaats waar men niet had, ging men naar de plaats waar men wel had. Sommige steden moesten buren bij een ander, 2 of 3. En dat is het dan. Hier is het ook niet letterlijk dus weer. Hè? Zo, het maakt niet uit, enkele. En dan heb ik nog Job 33 vers 29. Dan heb ik die ook compleet, dacht ik. Job 33 vers 29... Zie, dit alles werkt God 2-3 maal met een man. Opdat hij zijn ziel afkeren van het verderf en hij verlicht worden met het licht der levenden. Het gaat erom dat de Heer een werk doet aan een mens, maar daar blijft hij niet altijd mee bezig. Een werk tot bekering, zal ik maar zeggen. Een mens krijgt daarvoor enige malen de gelegenheid. Dat hangt ook rechtstreeks samen met die toepassing als gelovig overblijfsel, hè? 2 of 3, de Heer doet een werk, hij doet het goed, geeft de mensen gelegenheid. Nog een gelegenheid wellicht, misschien 2 of 3, een paar keer, en dan moet het afgelopen wezen. De mens hoort een paar keer het evangelie en daarna hoort hij het niet meer. Ook al zou het gepredikt worden. Het gaat dan aan hem voorbij, zo werkt zoiets. En ook wij als gelovigen in ons leven krijgen 2 of 3 keer, maar niet letterlijk, maar een paar keer de kans. Dat de Heer iets met ons doen wil, ons een bepaalde kant op wil hebben enzovoorts. En als wij weigeren, nou goed, misschien krijgen we nog een gelegenheid, maar ik zou er niet al te zeer op rekenen. Dat is het idee hier. Nou goed, daarnaast hebben we dezelfde uitdrukking 2-3 keer in het Nieuwe Testament. En ik moet er meteen bij zeggen dat dit soort uitdrukking, dit soort gebruik van de getallen in het Nieuwe Testament eigenlijk niet voorkomt. Wel in het Oude Testamentische Hebreeuws, mede omdat we daar dichterlijke boeken hebben, wijsheid, literatuur, waarin veel meer sprake is van retoriek en poëtisch taalgebruik dan in de rechtstreekse uiteenzettingen, leerstellige uiteenzettingen van het Nieuwe Testament. Er is eenmaal verschil in karakter tussen die beide boeken. Bovendien in het Oude Testament zou het een en ander verborgen blijven. Het Oude Testament heeft dus een soort cryptischer taalgebruik, een mystieker taalgebruik. Hoe zeg je zoiets? Poëtischer, meer retoriek. En daarom kom je die uitdrukkingen tegen. Voor zover je die uitdrukkingen, dat soort uitdrukkingen in verband met getallen ook in het Nieuwe Testament tegenkomt, is het gewoonlijk ontleend aan het Oude. Dus dan blijft het nog het Oude Testament. En in dat verband noem ik Matteüs 18. Matteüs 18, vers 20. De bekende tekst, want waar 2 of 3 vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden van hen. U zult zeggen, maar dit staat toch niet in het Oude Testament, die uitdrukking. Dan zeg ik, nee, letterlijk zo niet. Maar dit staat wel degelijk in het Oude Testament. En de noemen van 2 of 3 is ongetwijfeld de verwijzing naar die 2 of 3 uit die olijfboom of wat het maar was. Of die 2 of 3 getuigen. Namelijk, het is de uitdrukking van dat kleine beetje mensen, dat gelovige overblijfsel, die minderheid. Maar waar zij vergaderd zijn in de naam des Heren, er is de Heer in hun midden. En dat de Heer in hun midden is, dat zegt ook niet zoveel. Als het niet zou betekenen, daar zorgt de Heer voor hen. Daar is zijn oog op hen. En daar is hij, daarvoor ziet hij. enzovoorts. Want dat is wat het werkelijk betekent natuurlijk. Hè? Want of de heer nou in ons midden is, maakt niet zoveel uit. De vraag is of het een uitwerking heeft, of het iets doet, of hij iets doet. Of we er gemak of last van hebben, zal ik maar zeggen. En anders betekent het niks. En daar gaat het over. Het twee of drie vergaderd zijn in mijn naam. Daar is de heer in het midden. En dan heb ik nog Johannes 2. Johannes 2, vers 6. Al daar waren 6 stenen watervaten gesteld, naar de reiniging der Joden, elk houdende 2 of 3 meter. Nou ja, meetreten, raar woord. 2 of 3 meetreten. Die stenen watervaten zijn gewoon een beeld van de mens. Er staat stenen, maar de bedoeling is keramisch natuurlijk, dus hoe heet zoiets, aardewerk. En de mens is aderwerk, de mens is bovendien een vat, namelijk een aardenvat heet het dan bij gelegenheid. En die mens zou gevuld worden met water, een beeld van het woord van God. En voor de staat van die vaten, ze zijn 2 of 3 meetreten. Dat betekent niet dat je met 2 soorten vaten had of zo, maar het betekent gewoon dat het kleine vaten waren. 2 of 3 meetreten. Ongeacht hoeveel dan zo'n meetreet, is dat een enkelvoud van meetreten? Hoeveel er dan werkelijk inging. Of het groot is of niet, maakt verder niet uit. Die getallen zijn nou helemaal zo. Elk inhoudende 2 of 3 meetreten. Want waar het om gaat is dat deze vaten hier verzameld een uitbeelding zijn van het gelovig overblijfsel. De 2 of 3 getuigen, de 2 of 3 in zijn naam, de 2 of 3 olijven boven in de boom, of wat het maar wezen mag. Zie? En dat gelovig overblijfsel, dat kleine beetje, die mens ook, die bovendien niet zoveel bevatten kan, want we zijn wel vaten, maar niet van die grote vaten, er gaan niet zoveel in, er gaan maar 2 of 3 meter in, maar niettemin, we zouden ons helemaal laten vullen met het water, namelijk het woord van God, en hij verandert het in wijn, namelijk een beeld van eeuwig leven. Het is een en al symboliek en dat geldt voor die getallen uiteraard ook. Zie. Nou, hierna hebben we dan nog 3 of 4. Ik begin er toch maar aan, want ik heb nog 3 minuten. Dus dat moet even 3 of 4 minuten hebben. Exodus 20 dan maar. Krijgen we 3 of 4. Exodus 20. Gij zult u geen gesneden beeld maken. En dan vers 5. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God. Die de misdadervaderen bezoekt aan de kinderen. Aan het derde en aan het vierde lid, staat er dan. Dergenen die mij haten. Wat het werkelijk betekent is dat het oordeel dat de Heer zou brengen inderdaad niet maar over 1 generatie komt, maar over meerdere generaties. En men zou er ook bij begrijpen dat als er al een oordeel over een mens komt, dan is er meestal al meteen een 2e generatie, de kinderen. Het komt ook in de Bijbel voor. Het is nou eenmaal het vaste beginsel dat kinderen die echt kinderen zijn, gerekend worden als behorend tot de ouders. En dus als er mensen geoordeeld worden, dan zijn niet alleen zij, komen niet alleen zij in het oordeel, maar hun kinderen ook. Maar die zijn er al. Dat is de 2e generatie. Maar er staat 3, 4. Hoeveel dat precies is, daar gaat hij weer. Dat staat er dus niet, dus dat is ook niet van belang. Maar het wil wel zeggen dat er inderdaad ver doorwerkt. Begrijp je me goed, als het oordeel inhoudt dat men gedood wordt, dan krijg je überhaupt geen 3e of 4e generatie meer. Die heb ik ook wel begrepen, maar het oordeel bestaat niet altijd uit zoiets. In elk geval, toen Israël verlost werd uit Egypte, was het, hoeveel was de generatie? Staat er bij gelegenheid bij, hè? 3, 4. Het is trouwens sowieso niet nauwkeurig te zeggen hoe lang een generatie duurt. Wij willen dat graag weten, hoeveel jaren zijn dat? Maar ja, dit zijn geen jaren, het zijn generaties. En als de ene tak van de familie wat vroeger bij is en de andere tak wat laat, dan lopen die derde en de vierde generatie aardig door elkaar. Ik bedoel, maar in ieder geval is het idee van dat het binnen de leeftijd, binnen de levensverwachting van de mensen die op dat moment leven, komt het niet meer goed. Het is pas een volgende generatie en in de praktijk is dat dikwijls pas de derde, zelfs kan het de vierde zijn, waarin het goed komt. Dingen als de ballingschap van Israël in Egypte kun je rekenen. Zelfs de situatie van Israël in de woestijn zou je daarbij kunnen rekenen. Was per slot ook 40 jaar. De kwestie van de Babylonische ballingschap valt eronder. Dat was een jaartje of 70, hangt er vanaf hoe je telt. Maar zoiets. Het komt niet goed. Er gaan generaties meerdere overeen. Komt niet goed in de volgende. Op zijn vroegst in de daaropvolgende. Dat is het idee. En daarna zeg ik, ach, dit zijn dingen die onder de wet gezegd worden, dus u zou er sowieso niet wakker van liggen. Wij leven niet onder de wet, toch? Zo van, ja, maar mijn vader heeft gezondigd, of mijn opa, en dus kan ik niet behouden worden of zo. Sommige mensen denken dat. Dat het daarop vast zit, maar dat is uiteraard niet zo. Nou goed, meteen dan nog even Exodus 34 vers 7, waar min of meer hetzelfde staat aan het eind van het vers. In de woorden van Mozes, waar staat dat God is bezoekende de ongerechtigheid der vaderen aan de kinderen en aan de kindskinderen in het derde en vierde lid, generatie, voor mijn part. En zo is dat. En zo vinden we het in de geschiedenis van Israël dus ook daadwerkelijk terug. Ook in de geschiedenis van de koningen van Israël trouwens. Want er blijken deze dingen, het oordeel gods, ook inderdaad door te werken over meerdere generaties heen. Met zijn dingen waar ik nou niet verder op inga. En dan tot slot, voorlopig althans, nummer 14 vers 8... Nummerie 14, vers 8. Is dat zo? Nee? Of wel? Nou, die kan ik niet vinden. Dan zal mijn notitie wel weer niet kloppen. Vers 18. Precies. De Heer is langmoedig, vers 18. En groot van weldadigheid vergevende de ongerechtigheid en overtreding, die de schuldige geenszins onschuldig houdt, bezoekende de ongerechtigheid der vaderen aan de kinderen in het derde en in het vierde geslacht. Hetgeen dus de waarschuwing is aan Israël, en zoals gezegd, wij vinden dat in de geschiedenis van Israël ook terug, als de Heer een oordeel brengt over een groep van mensen of familie, of zelfs over het hele volk, dat het niet meer goed komt binnen die tijd en ook niet binnen de volgende. Pas daarna, maar het kan ook nog veel later zijn, want het kan best uitlopen tot vijfde, zesde, zevende geslacht of wat dan ook. Want het is per slot geen nauwkeurige aanduiding. En daar laten we het eerst bij, want het is tijd voor onze eerste pauze. We waren nog even bij de uitdrukking 3 of 4 en we hadden gehad nummer 14 vers 18. En zo komen we in Deuteronomium. Deuteronomium hoofdstuk 5, vers 9, daar staat hetzelfde als in Exodus 20. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gelijkenis van hetgeen boven in de hemel of onder op de aarde is, of in het water onder de aarde. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen en aan het derde, of namelijk aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten. Die kennen we langzamerhand al, dus daar hoef ik niks meer over te zeggen. En daarna kom ik dus terecht in Jeremia. Jeremia 36. waar staat in vers 23 van Jeremia 36... en het geschiedde als Jehudi drie stukken of vier gelezen had... versneed hij ze met een schrijfmes en wierp ze in het vuur dat op de haard was... totdat de ganse rol verteerd was in het vuur dat op de haard was. Als hij drie of vier stukken, hoofdstukken, delen van het boek gelezen had. Drie of vier. U begrijpt, als je bij drie of vier klemtoon legt op vier... en daarna zegt vier staat voor het stoffelijke, het vergankelijke, het oordeel... dan heb je de voorgaande schriftplaats min of meer verklaard. Hij bezoekt het tot in het vierde geslacht enzovoorts. Maar hoe dat dan hier moet in dit vers, dat zou ik dan niet weten. Dus dan loop je toch stuk en dan blijkt dat het systeem niet werkt. Heb je dat? Dus gewoon drie of vier, niet één of twee. Je had een flink stuk gelezen en daarna werd de rol... waar het ook verder maar over gaat, want daar heb ik het niet over, maar werd de rol versneden en verbrand. Daarna hebben we in dit verband nog Amos. Hoofdstuk 1. Om te beginnen. Amos 1, vers 3. Alzo zegt de Heere... om drie overtredingen van Damascus en om vier zal ik dat niet afwenden. Om drie of om vier overtredingen. Datzelfde komt u tegen in vers 6. Om drie overtredingen van Gaza en om vier zal ik dat niet afwenden. De gedachte is namelijk dat ze nogal wat overtredingen begaan hebben. Meer dan één of twee. En dus worden drie of vier... En daarom komt er een oordeel over. Vers 3, vers 6, daarna vers 9. Om drie overtredingen van Tyrus en om vier zal ik dat niet afwenden. En daarna in vers 11. Om drie overtredingen van Edom en om vier zal ik dat niet afwenden. En daarna nog vers 13. Om drie overtredingen der kinderen Ammons en om vier zal ik dat niet afwenden. Zij hebben overtredingen begaan, nogal wat. En dus komt er een oordeel. Het gaat gewoon verder in 2 vers 1. Om drie overtredingen van Moab en om vier zal ik dat niet afwenden. En daarna 2 vers 4. Nu in verband met Juda. En daarna in vers 6. Over de 10 stammen van Israël. Om drie overtredingen van Israël en om vier zal ik dat niet afwenden. Nou goed, een hele rij achter elkaar dus, waarvan de betekenis dan toch maar duidelijk moet zijn. Dan heb ik nog Spreuken. Dertig. Spreuken 30 vers 15. Dat is een leuke. Om nogal wat redenen. Maar ja, hier ben je ook in een van die zeg maar dichterlijke boeken. Dan wel wijsheidsboeken. En dus vind je daar een mooi retorisch dan wel poëtisch taalgebruik. De bloedzuiger heeft twee dochters. Geef, geef. Hoeveel zijn het er dan? Het is hetzelfde, ja. Tweemaal geef. Geef aan mij, de bloedzuiger, die de dingen naar zich toe trekt, de gierigaard. Twee dingen. Geef en geef. En daarna deze drie dingen, dat is leuk, je hebt eerst twee. Daarna, deze drie dingen worden niet verzadigd. Ja, vier zeggen niet. Is het nou drie of vier? En dit is een leuke, want we hebben al geleerd, dat maakt niet uit. En toch zijn het drie, vier. Deze drie dingen worden niet verzadigd. Ja, vier zeggen niet, het is genoeg. En dan komt er een opsomming en dan zijn het er vier. Het graf, de gesloten baarmoeder, de aarde die van water niet verzadigd wordt en het vuur. zegt niet, het is genoeg. Ze zijn bloedzuigers. Trek alles naar zich toe. Geef, geef. Was het nou 2 of was het 3 of was het 4? Maakt weinig uit natuurlijk. Maar die figuur blijft hier gebruikt worden. In vers 18 komt hij weer. Deze 3 dingen zijn voor mij te wonderlijk. Ja, 4 die ik niet weet. En dan komen er 4 inderdaad. De weg eens arends in de hemel, de weg in de slang op een rotssteen, de weg van een schip in het hart der zee en nog een die ik nou maar niet zal noemen. Daarna vers... Nee, dat is een kleine... zijn er nog bij onder de 18? Wacht. Vers 21. Om 3 dingen ontroert zich de aarde, ja om 4 die zij niet dragen kan. En er komt weer een opsomming van 4. Maar het gaat om hetzelfde steeds. Hè? En daarna nog een keer vers 29. Deze 3 maken een goede tred. Ja, 4 zijn er die een goede gang maken. De oude leeuw, de windhond, een bok en een koning. Hoezo humor in de Bijbel? Ik dacht dat ik nu alle schriftplaatsen gehad had waar die 3 of 4 in één adem genoemd worden.